weg naar je eerste maratona of doorwinterd Graalfondist. In onze podcast belichten we alle aspecten van het Graalfondo wielrennen. Onze geroutineerde Graalfondo-leden schuiven elke week bij ons aan en delen hun deskundige mening rond de ultieme Graalfondo-beleving. Mijn naam is Christophe en welkom bij de Graalfondo Team Podcast. Ik ben nog eens afgezakt naar het zonnige Zonhoven. En wie Zonhoven zegt, ja, die zegt Arne. Dag Arne.
Dag Christophe, welkom.
Dank u, blij dat ik weer hier mag aanschuiven. Hè. Het zonnetje schijnt hier nog steeds. Dus,
Het is eigenlijk fietsweer weer. Hè?
Eigenlijk inderdaad, ja. Maar het tweede beste ding na fietsen is toch wel...
Praten over fietsen.
Voilà. Ja. Dus dan zitten we goed. We hebben een gast bij vandaag, Arne. Een gast die enkele afleveringen geleden zijn entree maakte in de podcast. Verdienstelijk Graalfondo-renner, maar in het kader van het onderwerp van vandaag ga ik hem vooral aanspreken als dokter Christophe. Want als arts fysische geneeskunde en revalidatie is hij de geknipte gast om al mijn prangende vragen te beantwoorden. Dus welkom opnieuw, Christophe Kempeneers.
Dank u.
Ja, je hebt het helemaal de smaak te pakken, hè, de podcastopnames.
En, ja, ik ga niet weten hoeveel podcasts dat ik moet beluisteren. Ja. Dank u voor de uitnodiging. Ik zie er naar uit voor
dit topic. We zitten volledig in uw domein vandaag, want we gaan het hebben over veel gemaakte fouten in onze Graalfondo-trainingen, waar dat we rekening mee moeten houden, wat er allemaal kan misgaan en ja, hoe dat we daar dan best mee omgaan. Arne, zijn er bij u, je hebt natuurlijk al heel wat ervaring opgebouwd. Maakt jij nog fouten in uw trainingen?
Ik zou geneigd zijn om te zeggen van niet, maar ja, eigenlijk, ik denk ja, dat je permanent op een dunne koord zit tussen de conditie die je hebt en de ambitie die dat je hebt. Hè.
Ja.
En dat je snel geneigd bent om... In mijn geval, vroeger had ik misschien de neiging om te veel, te lange trainingen te doen en te weinig op kwaliteit te trainen.
Ja.
En ik denk dat ik nu meer in de fase zit dat ik heel snel denk dat ik te weinig conditie heb en te weinig aan het doen ben en daardoor gedemotiveerd geraak.
Ja.
Terwijl dat ik eigenlijk wel weet dat als je gewoon consistent bent... en regelmatig traint, dat je ook met weinig training eigenlijk al heel ver kunt geraken. Als je daarmee kunt leven dan.
Ja.
Want je moet natuurlijk wel, als je echt die een hoogvorm en die een topvorm wilt hebben van als je 20 jaar waard, dan gaat je wel wat uren moeten maken om dat nog op latere leeftijd te doen.
Klopt. Zijn er zo bij u bepaalde kwaaltjes die opduiken als je je trainingsvolume drastisch omhoog doet? Ik weet dat je een zeer constant renner bent, maar...
Ik heb wel een aantal standaard kwaaltjes ook heel veel lichamelijke kwaaltjes die ik heb, of letsels, of zaken die opspelen. Die gaan ook opspelen als ik te weinig sport.
Ah ja, okay. Zoals? Of is dat...
Rugpijn.
Ah ja, oké. Okay. Ja.
Rugpijn. Heup, knie. Ja. Zijn allemaal zaken die eigenlijk van het moment dat ik frequent beweeg.
Oké.
En dat gaat ook dikwijls samen met een doel. Dat dan eigenlijk het makkelijker is voor mij om daar vanaf te geraken. Dus dat eigenlijk dat ook niet enkel... Een vorm is om beter te worden, maar is eigenlijk ook een therapie voor mijn lichaam om bepaalde kwalen uit te sluiten.
Oké. Bij mij is dat eigenlijk, zolang ik fiets, heb ik weinig last van dingen. Maar ik heb elk jaar opnieuw, maak ik dezelfde fout, en een keer september gepasseerd, dan begin ik terug wat meer te lopen. En dan denk ik heb een ongelooflijke conditie van het fietsen. Dus dan start ik met mijn eerste loop, een kilometer of 10. Dan 3 dagen later doe ik 12 kilometer. Tegen het einde van de week heb ik 16 kilometer. En de week daarna, dan moet ik naar de dokter. Want dan heb ik altijd een slijmbeursontsteking in mijn heup. klassieker. Ja.
Die slijmbeursontsteking, dat valt eigenlijk nog wel mee. Het is al goed dat je geen stressfractuur of zo hebt door zo'n snelle
aanval. Oké.
Maar,
dus mijn lichaam kan wel wat aan.
Uw lichaam kan wel wat aan.
Ja. Dat neem ik mee. Ja. gesoft levels is misschien beginnen bij de basis. Hè. Waar moeten we op letten eigenlijk als we aan het trainen zijn om niet de fouten te maken die dat je vaak tegenkomt?
Ja, ook in mijn praktijk is eigenlijk een van mijn motto's. Zie altijd dat je basis eigenlijk in orde is. Dus de basis is eigenlijk de basis. En die gaat dan wel wat verder dan... veel renners denken dan aan rustige uren, veel trainen. Maar met basis bedoel ik ook gewoon standaard. Eet je gezond? Ben je mentaal in orde? Hoe is de stress in je gezinssituatie? Mentaal aspect, drink je voldoende, al die dingen eigenlijk.
Ja, ja,
dat is voor mij de basis. En dat is ook mijn principe richting fietsen. Vooraleer dat je naar dure supplementen gaat of dergelijke, zie je eerst dat die dat basis, hè, je kan dat vergelijken met een voedingsdriehoek, hè, dat die eigenlijk in orde is.
Ja, oké. Zijn dat ook principes die je zelf hanteert?
Mijn voorbereiding heb ik gisteren even met mijn vrouw overlopen en zij zei toch dat ik mijzelf helemaal niet aan al die regels hield. Maar zoals je weet zijn artsen zeer slechte patiënten.
Ja,
dus,
ja. Wat is bij u misschien uw meest voorkomende fout bij jezelf of zo? Dat je weet, dat moet ik eigenlijk niet doen. Maar...
Ja, ik rij eigenlijk, als ik ga fietsen, rij ik eigenlijk altijd te hard. Ik zou, er is de klassieker dat je 80-20 gaat, 80 rustig, 20 intensief. Maar ik rij eigenlijk altijd te veel, te hoge wattage.
80 intensief.
80 intensief en 20 rustig. En dan komen de kwaaltjes ook wel hier en daar op. Dus. Dat is mijn meest gemaakte fout.
Ja.
Okay. Heb jij nooit zo trainingen dat je zegt... Ik heb er gisteren bijvoorbeeld eentje gehad. Dat ik keek wat er eigenlijk op mijn schema stond, om het zo te zeggen. Maar dat ik voelde van, ik ben onvoldoende uitgerust. Ik heb eigenlijk nog wat meer noten aan rust, maar ik wil wel gaan bewegen. Ik ga gewoon... ik ga mijn teller niet bekijken. Ik ga gewoon 2 uurtjes gewoon op het gevoel relax fietsen. Heb jij dat voor jezelf nooit?
Nee, dat heb ik niet nu.
Ze bestaan.
Ja, maar dat komt ook omdat ik heel graag naar mijn tellertje kijk. Ik sport eigenlijk al sinds dat ik 5 jaar ben. Ik heb ook atletiek gedaan en ik keek gewoon heel graag naar mijn horloge, naar rondetijden, op een piste rondjes lopen, rondetijden de hele tijd bekijken. Dat deed ik gewoon graag. En als ik nu ga fietsen, ik kijk heel graag naar mijn hartslagwattage, snelheid. Dus ik zit meer naar mijn computer te kijken of mijn Wahoo dan rond te kijken. Dus dat is een fout eigenlijk. Hè?
En als je veel cijfers bekijkt, krijg je dan nooit de melding van mijn trainingsapp van het is tijd om te rusten?
Ik heb daarvoor wel enkele jaren geleden mij lid gemaakt van Training Peaks. Dus die app gebruik ik wel om inderdaad wel wat te minderen. Omdat die app die zegt dan de stressscore van de training, hoeveel dagen rust dat je moet hebben. Daardoor weet ik nu bijvoorbeeld de week voor een cyclo dat ik echt wel rustig doe en het weekend voor de cyclo. Vroeger dacht ik, dan moeten we doen alsof we een cyclo rijden om volgende week zeker goed te zijn. Dat zit er nu niet meer in. Ja. Dan zie ik wel dat... dus die app gebruik ik eigenlijk vooral om mezelf te temperen.
Oké. Dus, maar je hebt geen trainer of zo? Het is alles louter?
Nee, ik heb geen trainer. Ik heb in het verleden ook bij atletiek wel wat schema's gekregen, maar ik ben gewoon heel slecht in schema's volgen. Dat is dan wel gebeurd, wat Arne daarnet zei. Als je dan vroeger een training moest... afhaspelen van 4x1200 meter aan dat tempo, dat je dan na een gewone schooldag op de banken, dat je dan gewoon die motivatie niet had om dat te doen. En dan ging ik gewoon liever 1 uurtje lopen naar wat ik deed. Als je de studies daar ook over bekijkt, zo heel groot zijn die verschillen dan ook niet tussen een kwaliteitstraining of een blokkentraining en een gewone rustige duurtraining. Dus ja, beter iets doen dan niets doen. Ja. Hè? Dat bedoel ik eigenlijk. Hè? Dus als je geen zin hebt in die specifieke training, moet je je geen zorgen maken dat je op lange termijn zo heel veel verloren hebt, omdat je je blokkentraining niet hebt kunnen doen. Uiteraard is een specifieke blokkentraining wel net iets beter en iets gerichter, maar op lange termijn gaat het verschil niet van die orde zijn als dat we allemaal denken.
Ja, ja, ja. Oké. Dus als ik het, onze basis een beetje samenvat, een gezonde levensstijl, naar voeding en dergelijke toe, mentale rust ook, zorgen voor een stressvrije, zoveel mogelijk stressvrije omgeving.
Ja, nu dat moet iedereen voor zichzelf een beetje invullen. Ik zeg niet dat iedereen naar een psycholoog moet gaan of zo, maar je moet wel rekening houden dat er behalve de stress van je training, dat je ook nog de stress van je dagelijks leven hebt. Hè. Ja. En bij Gran Fondo team, of in de Gran Fondo, we zijn geen profs, we verdienen er geen geld mee. Hè. We hebben een job of we studeren. Dus het is wel belangrijk om daar ook wel rekening mee te houden. Mm-hmm. Dat is dan net het moeilijke in alle apps, dat heel moeilijk bij te houden is. Daarvoor heb je wel je ochtendpuls eigenlijk, de hartslag, hè, je ochtendpuls. En dan de variabiliteit van je hartslag, hè, de heart rate variability, die je een beetje kan monitoren. Daar is dat ook het verhaal een beetje... hou enige tijd je cijfers bij en ga dan voor jezelf kijken, leer jezelf eigenlijk kennen en ga dan terug kijken naar bepaalde stressoren. Ja. En dan kan bijvoorbeeld een avondje uit, kan dan wel je rusthartslag beïnvloeden.
Ja, klopt, dus, klopt, inderdaad. Ja. En de meeste wearables hebben vandaag ook al die HRV, die erin zit, ik denk dat Garmin dat heeft. Ik heb zelf Whoop, die houdt inderdaad ook mee, die geeft zelfs automatisch aan wanneer dat wanneer dat ik te laag of te hoog zit ergens. Maar ik denk dat het mentale gegeven wel, of ik vind dat heel belangrijk wel als je bijvoorbeeld een zware dag gehad hebt tot werk en je moet s'avonds een training gaan doen, dat je dan een beetje zelf inschat naar of dat dan nog lukt of zo. Want soms dan zit je hoofd zo vol, heb je zoveel dingen aan je hoofd dat je gewoon de fit niet hebt om die training te doen. En wat ik dan vaak doe, is gewoon, zeker als dat een heel zware training is, is om die bijvoorbeeld voor de helft te doen of om een rustigere training te doen. Ja. Een beetje vanuit een optiek, iets doen is beter dan niks doen.
Ik denk dat dat heel slim is. Langs de andere kant kan je ook, op die moment, als je dan het moeilijk hebt, als je dan toch start aan die training, kan je het soms toch merken dat er meer in je zit dan dat je dacht. Ja. En dat die training dan toch bijvoorbeeld beter gaat.
Klopt.
Ook binnen revalidatie, luisteren naar je lichaam, dat moet een beetje, maar ook niet altijd. Soms, moet je ook wel een beetje stress toedienen om achteraf winst te hebben.
Ja. Ik neem aan dat iets is dat doorheen de jaren wel komt, zo het leren kennen van je eigen lichaam, dat mensen die dat misschien nog maar pas sporten, die een aantal jaar sporten, dat die het daar misschien moeilijker mee hebben dan sporters die al 20 jaar of zo
sporten. Ik denk het, dat denk ik ook. Dat is bijvoorbeeld dan, als ik dat toepas op mezelf, een van de redenen dat ik geen blokkentrainingen doe, omdat ik weet dat voor mij eigenlijk... niet werkt. Plus als ik dan de trainingen bekijk die dat ik zelf doe, qua wattages, dan zitten daar eigenlijk, zonder dat je het wilt, door de natuur heen, zal ik zeggen, natuurlijke blokken in. Mm-hmm. Leer jezelf kennen is een heel belangrijke. En je kan inderdaad parameters bijhouden, hè, zoals daarnet die hartslag. Ik ben ook heel sterke voorstander om uw hoeveelheid training op de ene manier op een of andere manier te loggen, eigenlijk, om daar toch een beetje inzicht in te krijgen. Ook richting blessures is dat eigenlijk heel belangrijk, dat je daar niet te snel shift van weinig training naar heel veel training. Dus uw parameters, uw kilometers loggen is, of je dat doet via Strava of een andere app of Training Peaks, maar dat je daar toch een beetje een zicht op hebt. Hè. Bepaalde apps geven dat dan ook weer door de grootte van een bol bijvoorbeeld, hoeveel impact dat die training had, dat toch wel belangrijk is. Ja. Zeker in je begincarrière, zeker richting kinderen die nog moeten groeien. Meestal komt het neer op wat heb je toen gedaan voor de blessure. Load is echt wel een heel belangrijke parameter richting blessurepreventie.
Ah ja, oké. Okay.
Dus
ja.
Zien dat die mooi opgebouwd wordt eigenlijk.
Ja, dus niet wat ik doe met het lopen, maar
rustiger
opbouwen. Ja. Oké. Okay. Nee, we weten wat we dan idealiter zouden moeten doen. Stel dat we iets fout doen, of wat zijn zo wat de meest voorkomende fouten die dat jij ziet, Christophe?
Zoals daarnet gezegd, te snel te veel willen eigenlijk, te snel willen opbouwen. En wat ik ook in mijn dagelijkse praktijk wil doen, misschien voor jezelf ook onrealistische doelen stellen. Dus enerzijds te snel te veel willen, maar anderzijds misschien ook iets willen wat niet haalbaar is. Dus dat je realistische doelen stelt. Ik heb dat in de podcast bij de psycholoog Jens van Lier ook wel gehoord. Concrete doelen is voor sport en revalidatie heel belangrijk. Mm-hmm. Als je aan de gemiddelde mens vraagt of de gemiddelde fietser, wat wil je? Ik wil beter worden. En je gaat daar dan even dieper op in. Dan weten ze eigenlijk zelf niet wat ze bedoelen met ik wil beter worden. Wil jij van een 100ste plaats gaan voor een 1ste plaats? Is dat realistisch? Hè? Dus concrete doelen stellen voor jezelf.
Oké.
Dat is iets wat... Ik denk over het algemeen de Belgen minder goed kunnen. Ik heb bijvoorbeeld in Nederland ook een jaar revalidatie gehad. En die zijn enerzijds ook mondiger, taliger. Maar die kunnen wel veel beter concrete doelen stellen eigenlijk.
Oké. En dat is dan vooral naar preventie toe. Om te zorgen dat je net niet te veel doet. Of dat je onrealistische doelen hebt die dat dan weer...
En ook dat je achteraf niet ontgoocheld wordt. Hè? Ja. Als je... Als jouw eigen lichaam het niet toelaat om uw doel te halen, dan ga je achteraf ook ontgoocheld zijn. Hè?
Ja, klopt.
Dus enerzijds richting preventie, maar anderzijds ook wat zelfbescherming eigenlijk. Mm-hmm. Realisme is wel belangrijk.
Ja, voetjes op de grond houden.
Voetjes op de grond houden. Ja. Maar
ik denk, als je het hebt over doelen stellen en... Dat ook ging mij wat inzicht te krijgen in je eigen mogelijkheden vaak. En mogelijkheden, fysieke mogelijkheden, mentale mogelijkheden. Maar ik denk ook gewoon, welke tijd heb je zelf beschikbaar voor je hobby?
Ja.
Wilt je beschikbaar maken? En ik denk dat daar toch heel veel fouten worden gemaakt. Heel veel mensen denken dat er een groot volume nodig is om zeker binnen een grafondenwereldje mee te kunnen en te presteren. Mm-hmm. En ik ga dat niet ontkennen dat misschien een groot volume zal helpen om goede prestaties te hebben en echt optimaal te presteren in grafondo's. Maar wat ik zie bij onze leden, en zeker leden die een relatie van 10 jaar aangaan met grafondo-team, dat je daar toch een balans gaat moeten zoeken. En ook daar dat die 80-20 regel misschien niet zo slecht is. Dat je eigenlijk als doel hebt, ik zeg maar iets, van 12 à 15 uur te trainen. Maar dat je met een trainingsweek van 10 uur, dat je ook al heel ver komt. Zeker in de zomer. Ik denk dat er daar heel veel... onervaren mensen op vastlopen, op dat ze op een gegeven moment merken dat ze niet aan hun droomscenario geraken qua trainingsuren, dat ze dan beginnen te twijfelen, ook op die momenten gaat ook bij jezelf van alles voelen en zien, waardoor dat je begint te twijfelen. En dat is toch een tip die dat ik zelf zou willen meegeven van leg de lat ook niet te hoog qua doelstelling, ook qua tijd dat je gaat investeren in een hobby, zorg dat dat plezant blijft. Dat als je op je fiets kruipt, dat het niet als moeten, maar als mogen aanvoelt.
Ja,
en ik denk dat daar al veel mee start. Als je van daaruit richting je doelen kunt werken, dat altijd meer gaat zijn als dat je oorspronkelijk verwacht gaat hebben.
En misschien ook je niet spiegelen aan anderen.
Dat is belangrijk.
Ja, dat is iets wat ik vroeger ervaren heb als jonge renner.
Ja.
Dan zag ik de kilometers oplopen bij andere leeftijdsgenoten. Die reden veel meer kilometers, deden veel meer uren. Dan dacht ik dat ik dat ook moest doen om beter te worden, maar dat is absoluut niet waar.
Dat sluit inderdaad aan bij het uzelf leren kennen en niet al te hoge doelen stellen. Ik kan dat alleen beamen. Ik denk ook dat die evolutie... Ik rij nu 11 jaar Gran Fondos en in het begin was het echt wel uren maken. In het begin deed ik 20 tot 25 uur per week. Ik denk ook niet dat dat bij de huidige... Echte goeie, hè? Degene die top 10, top 20 reden. Ik weet niet of die nu nog echt 20, 25, dat er wel veel meer kwaliteit in de trainingen zit. Ja. Dat dat 10 jaar geleden toch echt wel meer op de nadruk lag van kwantiteit in plaats van kwaliteit. Voor pezen en gewrichten is dat wel een... soms, als je de blokken juist uitvoert, is dat goed. Hè? Als je overdrijft in je blokken zonder dat je lichaam is aangepast, is dat uiteraard weer niet goed.
Ja, 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 klopt.
Maar ja, daarop aansluitend inderdaad, je moet inderdaad voor jezelf uitmaken hoeveel tijd dat je daaraan besteedt. En ik denk, je wil beter worden, maar soms moet je ook gewoon kijken naar wat dat je hebt. Dat klinkt allemaal heel cliché, maar je leert dat wel. Hè. Als je in goede gezondheid kan starten aan een Gran Fondo, dat is eigenlijk al een mooi doel op zich. Mm-hmm. Hè. Dus daar al tevreden mee zijn, dat kan voor velen misschien ook wel al de druk wat wegnemen.
Ik kan alleen maar beamen. Ik bedoel daarmee dat ik heel vaak met heel veel twijfel aan een start heb gestaan. Maar als ik nu terugkijk met wat een conditie, welke waarden zag ik op die moment kon trappen en welk gewicht, dat je daar aan de klimcyclus stond, dan had je geen reden om te twijfelen. Dat was op die moment dat je altijd dacht en rond de u keek van ja, dat er mensen beter waren, meer getraind hadden, betere klimmers waren. Maar voor mij persoonlijk, ten opzichte van mijzelf, en de spiegel die dat je voor jezelf moet houden, waren dat eigenlijk momenten dat je niet moest twijfelen, maar dat je vooral moest genieten van het punt waarop dat je bereikt had en de plaats waar je daar toen stond aan de start. En dat is eigenlijk een tip die dat ik ook vaak meegeef met team, van toch dat moment een beetje te pakken en te koesteren. Want alles vanzelfsprekend lijkt, maar zeker op gezondheidsvlak zijn er weinig vanzelfsprekendheden. Ja, dus moet je echt genieten als je gewoon zonder te veel zorgen aan de start van de Gran Fondo staat.
Ja, dat vind ik.
Een veelgemaakte trainingsfout daarbij aansluitend is misschien jezelf een beetje verliezen in de Gran Fondo. Hè? Dat je niet mag vergeten dat je eigenlijk maar een gewone, niet-professionele wielrenner bent. Ik persoonlijk moet inderdaad ook de kelk thuis in het midden houden. Ik kan mijn vrouw eigenlijk alleen maar bedanken voor hoeveel uren dat ik kan en mag fietsen. Dus die omgeving is heel belangrijk. Af en toe iets teruggeven is ook belangrijk, maar dan niet op fietsgebied.
Ja, klopt. Nee, inderdaad. Wat zijn zowat de meest voorkomende, als we dan toch spreken van te veel doen, Christophe, wat zijn zowat de meest voorkomende letsels dat je ziet bij fietsers?
De knie ziet eigenlijk wel heel veel af. Dus een tendinopathie heet dat. In de volksmond is dat dan vaak een jumper's knee of een ontsteking van de kniepees. Okay. Dat komt eigenlijk in deze populatie denk ik het meeste voor. Of de zogenaamde lopersknie, het iliotibiaal frictiesyndroom, is ook wel een vrij frequent voorkomende aandoening bij fietsers. Maar ja, eigenlijk vooral het been wordt belast, het locomotorisch systeem van het been wordt belast. Daar ga je echt over belastingsblessures zien. Richting de nek en de rug doe je meer een statische belasting. Hè. Je moet heel lang dezelfde houding vasthouden. Dat zijn niet echt blessures, maar die kunnen wel voor heel vervelende pijn zorgen op de fiets. Ja. Waardoor dat misschien je wattages niet beperkt worden, maar wel je comfort en uiteindelijk indirect gaan leiden tot minder presteren.
Ja. En is dat iets wat dat dan, als we het over nek, schouders hebben, meestal gaat dat over als je stopt met fietsen? Kan dat echt chronisch worden, dat dat blijft?
Dat is uiteraard een gevaarlijke vraag om te stellen aan een revalidatiearts. Nee, dat kan chronisch worden. Kan chronisch worden. In de geneeskunde is chronisch trouwens niet zo lang, van chronische... letsels of afwijkingen wordt er al gesproken na 3 maanden.
Ah, ja. Okay.
En waarom is dat een belangrijke term? Omdat je dan niet alleen meer lokaal je nekspieren, hè, of de pijnbron speelt niet alleen maar mee, maar ook je pijncentrum in de hersenen spelen mee. En dat behandelen, dat is wel iets moeilijker dan ja, gewoon wat pijnstillers of kinesietherapie. Ah, ja. Okay. Dus dat is wel belangrijk. Nu, als het gaat over nek- en schouderpijn, heel vaak is dat op de fiets, is daar heel vaak niet iets ernstig aan de hand en gaat dat heel vaak over een positie-issue.
Oh ja,
okay. Dus dan moet je daaraan werken. Uiteraard ook wat versteviging in de nek- en schouderspieroefeningen. Maar fietspositie is op dat gebied eigenlijk wel belangrijk.
Okay. Ja. En met de knie, heeft dat ook te maken met de houding op de fiets?
Daar kunnen ook inderdaad houding in meespelen. Hè. Bijvoorbeeld te laag zitten is een frequent voorkomende fout. Dan ga je je knie meer belasten. Of als je zadel eigenlijk te veel naar voren staat ten opzichte van je pedalen, dan ga je ook meer, dan gaat er meer kracht door je knieën geproduceerd worden. Okay. En dan ga je ook meer voorgeschikt zijn voor knieproblemen. Het is dus iets veiliger om wat meer achter je pedalen te zitten, zodanig dat je iets meer je bilspieren gaat gebruiken.
Okay. En schoenplaatjes die verkeerd staan?
Schoenplaatjes zijn inderdaad ook een frequent voorkomend probleem. Ja. Daar is het advies eigenlijk vaak, ja, zet je schoenplaatjes zoals je ook stapt. Hè. Als je voeten staan zoals Charlie Chaplin, dan ga je ze op de fiets niet recht moeten proberen zetten, maar dan ga je ze ook als Charlie Chaplin moeten zetten. Ja. En dat gaat dan ten koste van wat schrammen op je pedaalarmen. Maar daar, dat ga je dan toch moeten aanvaarden. Ja, ja, ja. Het is dat of je knie.
Ja, voilà. Oké. En te lage cadans met klimmen of zo van die zaken, kan dat techniek dan wat aan de oorzaak zijn?
Ja, dat kunnen inderdaad ook wel problemen zijn. Als je een lage cadans doet, dat is wat meer kniebelastend inderdaad. Hè. Dus rugbelastend ook. Langs de andere kant zijn er ook studies die aantonen dat mensen die heel lang fietsen, als die gewoon zijn aan een bepaalde trapfrequentie, dat die niet zo heel veel gaan winnen qua efficiëntie dan, ik zeg niet qua pijn, maar qua efficiëntie door te werken op trapfrequentie eigenlijk.
Ah, okay.
Dus ik ga niet, als je al 20 jaar dus bijvoorbeeld rijdt aan een trapfrequentie van 85 en je hebt nu knieproblemen, dan ga ik niet zo snel aanraden, probeer je trapfrequentie omhoog te krijgen, want die mensen gaan toch heel snel terug vervallen in hun oude trapfrequentie.
Okay. Ja, oké. En wat doe ik best als ik zo'n stressfractuur heb aan bijvoorbeeld de knie? Is dat dan platte rust? Is dat de enige oplossing om rechtdoor te komen?
Een stressfractuur is nog een andere blessure. Dat is iets wat voorkomt bij lopers, vooral als je de zwaartekracht moet overwinnen. Een stressfractuur bij fietsers... je kunt wel een andere variant van stressfractuur, of een variant van een stressfractuur is de zogenaamde shinsplints bij lopers.
Ja.
Dus dat kan eigenlijk ook wel bij fietsers voorkomen die bijvoorbeeld wat platvoeten hebben, of die wat waarbij de binnenvoet of de binnenkant van de voet naar binnen zakt. Maar dat is dan inderdaad relatieve rust. Dat is weer wat ik daarnet zei, die load is dan wel heel belangrijk. Dus ik ga, als je daarvoor bij mij op raadpleging komt, zal ik niet zeggen dat je moet stoppen met fietsen, maar je gaat gewoon je intensiteit eruit moeten halen. Dus rustig rijden gaat bij heel veel van de problemen. Rustig rijden, rustig blijven trainen. En dat dan koppelen aan wat gerichte oefeningen. Dat is eigenlijk het meest gebruikte advies.
Ja, oké. Ik ben nu ineens een vraag als ik eens op. Is er zo, als dokter, heb je zo een gewricht of zo, dat je als je favoriete gewricht, dat je zegt, dat zit nu echt goed in elkaar, zo'n knie of een heup of zo? Of...
Ja, eigenlijk wel.
Ik zie hem al lachen als ze binnenkomen.
Hij heeft er effectief al over nagedacht. Het komt heel snel het antwoord.
Nee, ik zelf in mijn praktijk doe eigenlijk heel graag infiltraties. En knie en heup lenen zich daar ook wel toe. Dat zijn ook heel veel voorkomende problemen. Dus die mensen zie ik graag komen, onderste lidmaat. Mijn collega die doet graag schouder, elleboog. Dus die variatie die bestaat wel.
Ja, oké. Dat is goed. Dat ik last heb van knieën en heupen.
Ik zie een een draadje richting... je hebt zelf ook knieblessures gehad.
Ja, ik denk dat vandaar die passie ook wel komt. Want ja. Ik kan hier misschien wel goede tips geven, maar ik zondig er dus ook aan. Te snel te veel willen fietsen in de winter. En dan heb ik een iliotibiaal frictiesyndroom gekregen. Normaal gezien gaat dat spontaan voor bijna een zestal weken, maar bij mij bleef dat ondanks goede kine, ja, ik deed goed mijn oefeningen thuis, bleef dat na, ik denk, 4 maanden toch aanhouden. Heb ik mij laten opereren.
Oh, wacht. Favoriete behandeling waren infiltraties. Ik zie u zelf dan zitten aan uw behandelingstafel en u zelf infiltraties geven.
Ik heb mezelf 2 keer zelf een infiltratie gegeven, inderdaad. Die dan goed werkte voor 6 weken, want dat is cortisone en nadien was het recidief.
En heb jij die 6 weken ook rustig aangedaan en rustig?
Ik ben toen naar een andere dokter gegaan, want dat is wel een... en die andere dokter zei, je mag fietsen. Hè? Dus nee, ik heb het niet rustig gedaan.
Ja.
Dan ben ik na die operatie te snel herstart.
Okay.
En dan heb ik hetzelfde probleem aan mijn andere knie gekregen. Okay. Dus op een... Toen had ik geen geduld meer, ook heel slechte eigenschap, ook veel gemaakte trainingsfout. Heb ik mij ook gewoon direct een afspraak bij de chirurg gemaakt om te laten opereren.
Ja.
Dus op 1 jaar 2 operaties, 2018 was dat.
Ja.
Maar ik denk dat je er veel hebt uitgeleerd, nee?
Ja, vandaaruit ook wel een fascinatie voor het onderste lid, voor knieën, heupen. Ja. En inderdaad, je moet doseren. Hè. En ik was toen wel rond de leeftijd van 30. Dat zijn ook zo van die klassiekers die voorkomen. Maar uw lichaam gaat wel biologisch achteruit. Dat is gewoon zo. Okay. Dus vanaf de leeftijd, eigenlijk op de leeftijd van grosso modo 28, 30 ben je op je top. En okay. Dan gaat uw fysiologische capaciteit achteruit. Dus je gaat dan ook gewoon niet meer zo heel veel kunnen. Zoals op je 25ste bijvoorbeeld, tenzij dat je echt heel goed soigneert, tenzij dat je echt heel goed je trainingen volgt. Maar zelfs dan is er toch een sneller kans op blessure.
Ja. Dus je ziet wel meer sportletsels bij hoe eigenlijk ouder
30, eigenlijk. 35 is de meest voorkomende groep.
Ja. Oei, dan zit ik in de gevarenzone.
Ja, inderdaad.
Ja, alleen de meeste, 36. Dus, ja.
En de meeste mensen op 28 lachen daar dan mee. En 2 jaar later zeggen ze, ja, misschien zit er toch iets van waarheid in.
En die zijn die nog altijd hun grenzen gaan opzoeken. En ook in die groep zitten die elk jaar toch iets verder willen gaan in hun...
Dat zijn mensen die heel moeilijk kunnen aanvaarden dat ze minder kunnen dan 5 jaar ervoor. De tweede knik bij de patiënten die dat je ziet, die problemen ontwikkelen, is rond de leeftijd van 50.
Ah ja.
Dat is eigenlijk de tweede groep patiënten, de tweede leeftijdsgroep die frequent passeert eigenlijk.
Ja. Oh.
Ik weet niet, Arne, hoe oud was jij eigenlijk?
Daar gaan we nu niet over hebben.
Bij Arne schuilt het gevaar eerder in voetbalvelden. En vooral de putjes in de voetbalvelden.
Bij mij schuilt het gevaar overal. Maar ik heb heel veel zelfkennis ondertussen al. Ik denk dat hier heel veel zaken benoemd worden die voor mij zeer herkenbaar zijn. Niet voor mij persoonlijk, maar voor ook de mensen die dat ik zie bij ons team. De omgeving. En vaak zie je het van ver aankomen bij mensen. En ik vind dat heel typisch dat mensen zelf het pas vaak als laatste doorhebben. En fouten blijven maken omdat ze in een bepaalde routine, in een bepaald verwachtingspatroon ook voor hunzelf zitten. En ja, dat vaak de enige manier om te genezen en verbeteren. Eerst de fout zelf maken, het ondervinden, om het nadien pas te gaan corrigeren. Terwijl heel veel zaken ook preventief kunnen veranderd worden. Ja. En ik denk dat jij vaak zaken ziet op vlak van overtraining, overbelasting. Maar ook, ik denk toch ook dat er heel veel geëxperimenteerd wordt met materiaal. Met schoenen en schoenplaatjes. En dat eigenlijk ook heel veel kan voorkomen worden door gewoon, als je goede schoenen hebt, die goed zitten, schoenplaatjes die eigenlijk oké zijn, van daaraan vast te houden. En dat is niet altijd mogelijk, want merken veranderen ook wel eens van type schoenen en van positie van die schoenen. Maar ik ben toch voorstander, als iets goed is, maar ook zo lang mogelijk. En toch als het gaat over die trapas, die beweging, ja. Schoenen, ja. Schoenplaatjes, zadel, zadelhoogte, positiefiets. Ik denk dat je daar... En want van het moment dat je met iets begint, aan iets begint te sleutelen, een schoenplaatje iets naar voren, iets schever, dan ga je heel die beweging veranderen.
Ja.
En om dan na die nog te corrigeren, dat denk ik dan een hele moeilijke is. Ja, ook bikefitters zullen u daar helpen. Maar het is een ketting, hè. En ook een kettingreactie.
Je moet fietspositie, dat is ook iets waar ik heel frequent aan zondig dan, zadelpositie veranderen. Schoenplaatjes zijn voor mij wel heilig. Wat ik daaraan wil toevoegen is inderdaad, als je bijvoorbeeld als renner bij 5 verschillende bikefitters bent geweest en je hebt nog altijd niet je juiste positie, misschien ligt het niet aan de bikefit, maar ligt het aan jezelf. Ja. Je gaat toch ergens een positie moeten kiezen die dat je favoriet is, hè? En misschien gaat je dan wat werk moeten maken van core stability training, hè? Daar is toch wel duidelijk evidentie voor dat dat helpt, ja. Hè? En wat krachttraining van onderste ledematen, bovenste ledematen, heel algemene dingen die je misschien wel wat comfortabeler op de fiets kunnen houden.
Ja. Enkel goede tip. Ja, core stability. Het is niet mijn favoriete onderdeel.
Maar mijn ook niet.
Dat is inderdaad naar rug en dergelijke. Ja.
Als je echt wilt gaan kijken richting preventie, dan ga je vooral uitkomen bij die core stability. Hè. Dat zijn de saaie plankoefeningen, zijwaartse plank en zo verder.
Ja.
En dan toch ook duidelijk wel krachtoefeningen. Hè. Dus squats, lunges, hamstrings trainen, je gaat je spieren wat sterker maken, maar je gaat ook wel wat invloed hebben op pezen, uw weken delen, zoals dat wordt geheten, die gaan toch wel duidelijk daar positief door beïnvloed worden, wat dan weer ten koste gaat of ten voordele is van minder blessures.
Ja. En ik zie dat bij veel mensen dat zo'n focus is in het tussenseizoen of bij het opstarten van het seizoen. Er komt wat tijd vrij, de winter leent zich daar ook toe. Is dat oké? Of zeg je van dat heeft absoluut geen zin om er dan zoveel aandacht voor te hebben en dan eigenlijk in het seizoen geen aandacht meer voor hebben?
Je moet het inderdaad best blijven doen in het seizoen. Ik ben ook in de praktijk wel een voorstander van altijd consistent altijd te trainen. Beter dan een hele bulk in de winter en dan tijdens de zomermaanden eigenlijk niets meer. Het is wel zo dat je in de wintermaanden wat steviger krachttraining mag doen dan in de competitie. Of in de zomermaanden. En in de zomermaanden hou je het best ook wat meer op de fiets of fietsgericht. Hè. Dus dat je krachtoefeningen wat meer gelinkt zijn aan de fietsbeweging dan in de winter. Maar het is inderdaad zo dat je best wel krachtoefeningen blijft doen tijdens het seizoen.
Ik heb al foto's gezien van leden die de Superman-positie innemen. Op hun fiets, is dat dan een voorbeeld van core stability op de fiets?
Dat is een zeer mooi voorbeeld van core stability, maar ook van roekeloos gedrag.
Ja. De persoon in kwestie is ook wel een hele roekeloze persoon.
Ja. Dus dat zou ik niet aanraden of adviseren.
Ja.
Nee, en iets wat ik mij dan nog bedenk, als je die oefeningen doet, doet je die dan best voor een fietstraining, na een fietstraining of enkel op rustdagen?
De vraag is uiteraard als je bijna iedere dag fietst of 2 dagen niet fietst, of dat dan nog wel een rustdag is. Daar kan ik daar ga ik geen juist advies over kunnen geven. Dat gaat een beetje van de load van je training afhangen. Het is wel beter om krachttraining te doen met frisse spieren. Op een rustdag zou ik dat dan precies ook niet aanraden, omdat je dan vermoeide spieren hebt van je trainingen. Maar als je de dag na de rustdag, voor je fietstraining, lijkt me de beste moment eigenlijk.
Nou, ik zie daar mogelijkheden voor de winter escapes en voor onze langere uitstappen om daar toch sessies te doen op mooie plaatsen in de bergen of aan de zee.
Ja.
In plaats van yoga sessies, core stability
sessies. Core stability op het strand.
Bij deze een vacature voor
Een core stability trainer.
Ja, voilà.
Nu, jullie doen al yoga daar.
Nee.
Ah, ja,
nee, nee.
Okay. Nee, maar ik zie...
Ja, sommige van onze leden zijn, doen yoga, maar wij zelf doen geen initiaties yoga of zo.
Ja.
Maar ik denk dat voor ons misschien, voor onze remmers misschien wel... core stability sessies. We hebben, in het verleden zijn er ook lokale initiatieven geweest, in de winter dan, core stability. En ik geloof er ook zelf wel in. Maar ja, het is weer een kwestie van routine en tijd voor vrijmaken. En als je dat dan op je eentje moet doen, is dat net iets moeilijker dan dat je dat gestimuleerd door een groep kunt doen op
deze momenten. Ja, soms heb je niet heel veel tijd in de week. Nee. Ga je dan een uurtje besteden aan core stability of ga je liever fietsen?
Ja, dat is zo. En dat moet iedereen voor zich uitmaken.
Ja.
Ik wou trouwens nog aan die core stability en die yoga toevoegen dat er de studies tonen aan dat iets beter is dan niets. Dus core stability is een beetje beter dan yoga en pilates, maar yoga en pilates is nog altijd veel beter dan niets doen.
Ja.
Daarin adviseer ik eigenlijk altijd, kies iets waar je je goed bij voelt en wat je ook kan volhouden eigenlijk. Ja. Hè? Maar yoga, pilates is bijvoorbeeld ook niet slecht om te doen in plaats van core stability.
Nee, goed. Ik denk dat we kunnen afronden, Arne, want jij moet naar een feestje en ik zou niet willen dat je te laat komt.
Maar ik ga het niet te laat maken, want ik heb net mijn...
Morgen zware
training. Parameters morgen vroeg moeten in orde zijn, want morgen ga ik een stevige training doen.
Okay.
Ik heb geleerd dat ik vanaf nu niet meer traag mag rijden, alleen maar intensieve trainingen moet doen.
80% intensief.
Ja, 80% intensief, 20% rustig. Ja.
Oké, nee, dat is goed. Dan gaan we zorgen dat je op tijd je bedje in ligt, dat je morgen fris bent. Christophe, heel erg bedankt om aan te sluiten. Ik vond het super nuttig. Ik heb heel wat geleerd vandaag. Dus bedankt daarvoor.
Graag gedaan.
En dit was het voor deze week. Bedankt voor het luisteren. Abonneer op onze podcastkanalen. En bekijk ook zeker ons YouTube-kanaal om al onze avonturen te volgen. Tot volgende week.